Wat een fantastische tijd met God zo, samen, met jullie. Ja, dat is een heel mooi thema waar we over gezongen hebben. Dat God soms onbegrijpelijk is in al onze dingen hier op aarde. Dat we er niet zoveel van snappen, maar dat zijn liefde eigenlijk veel groter is dan dat wij kunnen begrijpen. Dat is een mooi thema en dat is ook het thema van mijn preek een beetje. Ik wil het eigenlijk met jullie hebben over vader en zoon en moeder en dochter, net hoe je het in wil vullen. En dat begint eigenlijk met een verhaal, het verhaal van Marzia. Vorige maand leerde ik eigenlijk de naam kennen van deze vrouw. Zij en haar man en een bevriend echtpaar waren op een middag op weg in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. En deze twee echtparen waren ook nieuw gelovigen. Op dat moment, toen zij in Kabul waren, waren daar een hele groep Hazara's bij elkaar. En kwam er een man, had onder zijn kleren een bomvest. Hij ging naar deze ontmoeting en hij begaf zich tussen de mensen. Op de door hem uitgekozen plek liet hij zijn dodelijke wapen afgaan. Meer dan 80 doden vielen er die dag. Vlak bij die man stond een jonge man, noemen we even voor het gemak Daniel. Ook hij was net gelovig. 5 gelovigen op die plek. Toen de bom afging, stond hij niet ver van de man met dat bomvest. Rondom hem stierven direct 26 mensen. Overal dode lichamen en delen van het lichaam. Hij overleefde zelf de aanslag. Alleen zijn arm werd door bomscherven getroffen en werd daardoor half lam. Marzia's echtgenote was een eindje verderop. Waarschijnlijk is er toen een andere bom nog afgegaan. Dat is niet helemaal duidelijk in het verhaal. En haar man kwam om het leven. Ook het andere echtpaar beide kwam om het leven. Zo bleef Marzia achter met 2 eigen kinderen, werd weduwe, en 3 kinderen van haar vrienden. Zij heeft toen gezegd, ik ga zorgen voor deze 5 kinderen. En dan zit je dan in Afghanistan. Het moment dat gebeurde was de laatste dag van ons seminar. En ik was daar, midden in het land. En ik had al gezien tijdens de laatste dag van het seminar dat wat aan de hand was. Halverwege mijn training was er onrust ontstaan. En ik zag een paar leiders die waren met elkaar aan het fluisteren. Ik zag hun gezichten. Wat een fantastische tijd, maar ik zag dat hun gezichten niet vrolijk stonden. Toen ik uiteindelijk hoorde wat er gebeurde, werd ik plotseling overdonderd, letterlijk, door van allerlei gedachten die we ook in dat lied hebben gezongen. God, hoe kan dit? God, wat doe ik hier eigenlijk? Heeft het eigenlijk wel zin? God, waar bent u dan eigenlijk? We zijn nu ongeveer 3 jaar lang voor dit project, Village of Peace, aan het bidden, aan het vasten. Elke dag is er iemand die voor dit project vast en bidt. Dat is al bijna 1000 dagen. En toch is op de een of andere manier geen vrede in dat land. En zelfs niet een begin ervan. Misschien hier en daar een klein stukje. Maar ook weer op andere plekken wordt het erger. Waarom ga je dan? Dat is de vraag waar ik eigenlijk mee wil beginnen vandaag. De grote vraag is, wat doe je in zo'n land? Waarom ga je daar naartoe? Een tijdje terug was ik in een schuilplaats hier vlakbij in Ede op de conferentie met Randy Clark. En er waren nog anderen. En die leerden ons om te geloven dat God geneest. En dat hij dat nog steeds doet. Nou, ik geloofde dat altijd al. Heel jong als christen was dat mijn uitdaging. God, ik zou zo graag voor zieken willen bidden en ze dan genezen zien worden. En ik heb dan ook hele grote doorbraken gezien op dat gebied. Veel bevrijding, vooral in Oost-Europa. Toch op de een of andere manier jarenlang, ik heb hier wel eens iets over verteld, ben ik teleurgesteld geraakt. Want het gebeurde niet zo vaak als dat ik eigenlijk wel had gehoopt. Ik weet niet of jij die teleurstellingen ook kent. Tijdens de laatste dag van Randy's toespraak had hij het over zijn eigen teleurstellingen. En hij noemde een aantal voorvallen op en ik schaamde me heel diep hoe hij, deze man, over de hele wereld is die bekend. En er gebeuren heel veel genezingen, maar hoe hij ook persoonlijk worstelde met echte teleurstellingen dat God niet genas. En vooral mensen waar hij heel veel van hield, die gewoon stierven. Aan het einde van die preek heb ik eigenlijk gezegd, God, oké, ik pak die mantel weer opnieuw op. Ik ga weer voor genezing. Vrij snel daarna reisde ik weer naar Afghanistan. En daar ontmoette ik, dat had ik al gehoord, Daniel. Hij zou komen, hij was tenslotte een jong gelovig iemand. En hij was meegekomen om in een van onze projecten te gaan werken. En mijn hoop was, en Theo was daarbij, dat God daar echt zou gaan genezen. En er waren eigenlijk twee situaties waarin ik echt hoopte op een doorbraak van God. Dat was Daniel natuurlijk, maar er was ook een kindje, dat was een familielid van Daniel. En die was in de zwangerschap was die ernstig beschadigd in de baarmoeder. En ze moesten eigenlijk dat kind weg laten halen. En ze hadden me toen gebeld en ze hadden gehoord dat ik ook voor zieken bad. Dus die jongen was in Kabul en ik was hier in Nederland. En op de een of andere manier konden we het zo arrangeren dat een vriend van mij die Engels sprak, tijdens het telefoongesprek ons gebed vertaalde. En heb ik voor dat kindje gebeden. Nou, het kindje dat is gered, alleen moest wel geopereerd worden. En tijdens de operatie zijn, als ik het goed begreep, zijn benen niet meer gaan functioneren en lam geworden. Nou, dat zou geweldig zijn als die twee zouden genezen. Hè? Zeker na zo'n geweldige conferentie van Randy. Salving weer eens op je gekomen, dus dan ga je weer. Nou, goed. Nou, de ene is wel genezen, de ander niet. Weer zo'n vraag van, God, hoe kan dat nou? Hè? Dat die Daniel, die werd echt genezen. Ik zag het gebeuren, ik stond erbij. En ik zag zijn handen weer gaan bewegen. En hij begon plotseling zijn arm omhoog. Weet je wel, en ik zag Theo staan en die had ook echt het idee van het gaat gebeuren. En het gebeurde helemaal niet. En de laatste keer hebben we dat babytje weer gezien, weer voor hem gebeden. Weer gebeurde het niet. God, wat raar. Hoe zit dat nou? En ik besloot van, nou God, ik ga hier wat aan doen. Ik ga hier echt voor vasten. En dan ook zelf, dus niet anderen voor het project laten. Maar ik ga echt 21 dagen apart zetten. En de eerste 7 dagen was ik volop aan het vasten om echt grotere doorbraken te zien op het gebied van genezing. En eigenlijk zoiets de 8e, 9e dag, toen bleef God eigenlijk een soort, ik weet niet of je dat ook kent, maar dan wil je dit. En het lijkt wel alsof God iets heel anders gaat doen in je. Ken je dat? En dan ben je bezig, nou hier zitten 2 mensen die gelijk ja zeggen. Nou, ik hoop dat jullie ook nog eens een keer zoiets meemaken, dat is heel interessant. Dan ben je die kant op gaan, maar God zegt, we gaan die kant op. En ik werd bepaald bij Jesaja 58. Ik ga een stukje daaruit voorlezen. Vers 6. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Dus Jesaja 58, vers 6. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Ik was dus aan het vasten. En dan staat er in één keer dit. Dus niet je eten laten staan, maar er staat er dit. Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukte bevrijden en ieder juk breken. Ik denk, nou, dat past goed bij Afghanistan. Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt en je bekommeren om de medemens? Dan breek je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb op de een of andere manier altijd deze tekst. Ik heb 2 favoriete teksten uit Jesaja. Dat is Jesaja 58, maar vooral Jesaja 61. Dat gaat natuurlijk over die genezing. Weet je, en ik focuste altijd op dat Jesaja 61, het goede nieuws brengen, de gevangenen bevrijden, degene die geketend zijn los te maken en de blinden de ogen openen. Dat vond ik altijd ja, spectaculair op de een of andere manier. Maar Jesaja 58 heb ik altijd wel gelezen, maar op de een of andere manier raakte het mijn hart niet zo. En ik heb gezegd, God, als dit het vaste is wat u verkiest, dan wil ik mijn hart daarvoor openen. En ik wil dus ook voor wezen en weduwe mijn hart echt openen. Niet dat ik daar niks mee heb. Ik heb er altijd wel mee gehad om voor te zorgen. Maar op de een of andere manier raakte het mijn hart niet. En elke dag in dat vaste waar ik mee bezig was, begon God te spreken door een tekst, door een stukje uit een boek. Ik ben dat boek van Jaap Dieleman over wezen gaan lezen. En in het begin gaat het allemaal over cijfers. Hoeveel er wel niet op de wereld zijn en hoe ernstig het is. En het raakte me niet. Totdat er 1 verhaal kwam over een verhaal in Kosovo. Totdat Jakku, die was in ons team gekomen op een 3-daagse teammeeting. En hij begon te vertellen zijn hart, hoe God zijn hart aangeraakt had voor wezen en weduwe. Moet je maar eens aan hem vragen. En elke keer, elke dag begon eigenlijk dat hele verhaal over genezing plotseling steeds meer richting wezen en weduwe op te gaan. En ik merkte gewoon dat God een enorme liefde heeft voor juist voor deze groep. Voor die 2 miljoen, voor mij in mijn geval 2 miljoen wezen of weduwen in Afghanistan. Dat zijn er een heleboel. En weet je, je hoeft niet heel ver en heel diep te zoeken, maar je ziet ze gewoon. Elke dag op onze laatste reis hebben we geprobeerd om een interview te hebben. Theo was er ook bij betrokken. Om gewoon te horen, vertel ons je verhaal. En ik moet zeggen, het eerste verhaal raakte me al heel diep. Het kwam zo dicht bij me. En toen heb ik ook een foto gevraagd van die vrouw met die 5 kinderen. En op de een of andere manier raakte mij dat zo diep dat ik dacht van, ja, dat is een reden waarom ik wil leven. Maar wat doe je dan, nog een keer de vraag, in zo'n land? Van, er zijn er zoveel. De nood is zo groot. Het geweld is zo gigantisch. En om daar te komen wil ik eigenlijk naar iets wat ook voor jullie gemeente denk ik heel belangrijk is. Wil ik eigenlijk gaan naar een verandering in mijn denken over discipelschap. Voorheen, en dat is nog vrij kort geleden, wist ik precies wat discipelschap was. Ik had 8 principes geleerd uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament, leven van Jezus. En ik wist dat eigenlijk een discipel iemand is die Jezus volgt. Bekeer je, laat je dopen, heb lief, bid, lees, doe het woord, vergeef, maak discipelen en 4 avondmaal. Ik ken ze allemaal in mijn hoofd. Ik wist precies hoe dat zat. Zo, dat is een discipel. Maar eigenlijk door de jaren heen werd het eigenlijk ook een soort wetticisme. Van dit moet je doen, dan ben je een goede discipel. Ik sta trouwens helemaal achter de principes, want dat is wat Jezus zegt. Dat is wat de Bijbel vertelt. Ik geloof er nog steeds heel erg in. Toch ben ik het anders gaan zien. Van een andere perspectief. Discipel zijn is het ontdekken wat de liefde van God is. Daar begint het mee. Eerst voor jezelf en daarna voor die ander. Omdat het zo ingewikkeld is, zeg ik het nog een keer. Discipelschap is eigenlijk het ontdekken wat de liefde van God is. Eerst voor jezelf en dan voor die ander. De liefde voor de ander mag je dan volgen. Daar ga je achterna. En vertrouw hem dan dat hij ook voor alles zorgt. Dat is eigenlijk een hele korte zin. Ik heb hem zelf bedacht. Ik heb hem niet precies terug kunnen vinden in de Bijbel. Ongeveer staat het er wel. Maar zo komt hij dicht in mijn hart. Dus discipel zijn is het ontdekken wat de liefde van God is. Eerst voor jezelf en daarna voor die ander. De liefde voor die ander mag je dan volgen. En vertrouw dan hem maar dat hij zorgt voor alles. Ik kan u eigenlijk zeggen, ik ga even terug in mijn leven. En vroeger kon ik dat heel moeilijk zeggen. Dat ik van God hou. Ik hield altijd wel van God. Eigenlijk mijn hele leven lang. Maar er is een nuance ook ingekomen. Want ik kan niet alleen zeggen dat ik van God hou. Maar ik kan nu ook sinds een poos zeggen dat ik van mezelf hou. Dat staat ook in de Bijbel. Heb God lief, je naaste als jezelf. Weet je, een hoop mensen, ook hier vanmorgen, hebben best wel moeite met dat laatste stukje. We kunnen wel van God houden. We kunnen ook nog wel van die ander houden. Maar we hebben best wel moeite om onszelf lief te hebben. En dan zit er nog een stukje meer in. Ik heb opgeschreven, ik hou van mezelf zoals ik ben met mijn sterkte. Daar kon ik best wel goed eigenlijk. Daar was ik ook best wel trots op. Ik heb behoorlijk wat sterktes. Heel veel daarin. Dat is mijn vrouw. Ze zei ook gelijk ja. Hoorde je dat? Zag je dat? Ik heb heel veel sterktes. Maar ik heb ook heel veel zwaktes. En daar kon ik niet van houden. Heb je daar ook last van? Wij vinden onze zwaktes of zonden, maakt niet zo heel veel uit. Er is wel een verschil tussen. Maar onze zwaktes en zonden is vaak 1 grote hoop bij mij. Daar kon ik helemaal niet van houden. Dat kon ik niet omarmen. En eigenlijk ben ik zo ver gekomen dat ik zelfs dat stukje in mezelf kan omarmen. Dat ben ik. En ik geloof dat erbij hoort. Dat je van jezelf kan houden met je sterktes, maar ook met je zwaktes. Dat je daar gewoon met God in kan wandelen. En dat is voor mij een enorme zoektocht geweest. Ik heb geleerd dat een zoon geliefd is, en dat geldt natuurlijk ook voor de dames, voor de dochters, voor wie hij is. Ik dacht altijd dat God van me hield voor wat ik voor hem deed. En dan bedoel ik dus niet alleen hard werken in de zin van van ik was onderwijzer en ik werkte hard voor de klas, maar ook wat ik voor hem christelijk deed, zeg maar. Ik bad heel veel, ik bad echt uren per dag. Ik ging veel de straat op, ik deed veel aan evangelisatie. Ik ging naar de Bijbelstudie. Wij zaten toen we nog in onze eerste huwelijksjaren zaten we soms 5 avonden per week in de kerk. Dan was het dit, dan was het dat, dan was het dat. En ik deed het allemaal voor God, omdat ik van hem hield. En ik had ook zo'n soort geloof dat hij daarom van mij hield. En ik geloof dat hij het fijn vindt dat ik wat voor hem doe en dat ik op al die activiteiten betrokken ben. Ik denk niet dat daar iets mis mee is. Maar het is niet een voorwaarde voor zijn liefde. Dat is het verschil. En door de jaren heen ben ik dat langzaam gaan zien. Met de wijsheid komt met de grijze haren, zullen we maar zeggen. Dus ik ben gaan zien dat ik zijn zoon ben, dat ik zijn erfgenaam ben. Ik heb geleerd dat dit soort zonen, en dat geldt hetzelfde natuurlijk voor dochters, als je dat leert, dat God van je houdt, van je sterktes, maar ook van je zwaktes. En als ik dan een vader word, dan neem ik dat mee in mijn vaderschap. En ik weet nog de eerste jaren toen wij begonnen met het opvoeden van onze 4 kinderen. Toen was ik ook zo'n vader die heel goed de regeltjes kende. Ik ben zelf ook zo opgevoed. Ik had een vader die had ook allemaal regeltjes. En ik ben datzelfde gaan doen. En doordat ik ben veranderd en een andere kijk heb gekregen op Gods liefde voor mij, ben ik ook een andere vader geworden. Een vader die dat produceert. Want wie je bent, dat verwek je eigenlijk. Dat soort kinderen kan ik verwekken. Toen God in dat proces in mijn leven begonnen was, toen ging hij dus eerst laten zien dat hij van me hield zoals ik was. Maar hij ging ook laten zien wat voor liefde hij voor anderen had. Nou, als je mijn verhaal nog niet kent, dan, ik heb het zo vaak verteld, maar ik kreeg liefde voor Ismaël. Er zijn weinig mensen in de Bijbel die niet zo populair zijn als Ismaël. Dus David is natuurlijk een held voor velen. Nehemia of Petrus of Paulus, dat zijn allemaal helden. Esther, als je naar de dames kijkt, Rut, dat zijn allemaal bekende namen. Maar Ismaël staat meestal niet op ons lijstje van de helden van de Bijbel. Maar bij mij staat hij echt nummer 1. Ik heb zoveel geleerd van het verhaal van Ismaël uit de Bijbel. Als je kijkt naar Ismaël, hoe die verwekt is. Dus hij was de zoon van een slavin. En hij werd de erfgenaam van Abraham. Dus hij zou alles gaan erven van die rijke man. Terwijl hij zoon was van een slavin. Dus zijn identiteit was geweldig. Dus hij werd niet meer een slavenjongen, maar hij werd echt de zoon van een rijke boer, zullen we maar zeggen. Maar dat veranderde totaal toen Abraham besloot op een dag om naar God en zijn vrouw te luisteren. Sara had gezegd, stuur Ismaël weg. Isaac, die was ondertussen geboren, die zal erven. En daarom moet Ismaël weg. Dus kun je voorstellen dat deze jonge man, die dus eigenlijk toen wees werd, half wees, 13 jaar oud. Dus het lijkt me heel erg dat je vader sterft. Mijn vrouw heeft haar vader verloren rond die leeftijd. En we praten er nog steeds over. Nog steeds zijn er momenten in ons huwelijk dat ik het jammer vind dat ik haar vader nooit heb leren kennen. En nog steeds zie ik de impact die het gehad heeft dat haar vader van de ene dag op de andere dag overleden is. Dat heeft nog steeds een impact. En soms kunnen we er nog steeds samen om huilen. Want hij was weg. Maar wat als je vader niet doodgaat, maar hij je wegstuurt? Dat doet zeer. Ben ik het niet waard om thuis te zijn? En de gevolgen waren niet alleen dat hij de woestijn in moest, maar de gevolgen waren ook nog dat hij die hele erfenis kwijtraakte. Weet je, hier in Nederland gebeurt dat ook. Het is niet alleen daar ergens in het Midden-Oosten dat gebeurt. Maar er zijn hier ook vaders of moeders die je letterlijk de deur uit kunnen kijken omdat je dit en dit en dit en dit gedaan hebt. Of dat jouw broer of jouw zus beter is dan jij. Ik kan me nog herinneren, ik had toen een kleine gemeente. Ik was daar voorganger en er was een man die mislukte in alles. Hij had al 12 baantjes gehad en nu was hij met de 13e bezig en dat zou zeker ook gaan mislukken. En in de vakantie sprak God tegen mij over die man dat ik voor moest bidden. En hij liet me zien dat hij vervloekt was door zijn ouders. Want ik was al misschien wel 2 jaar met hem bezig geweest om hem uit die ellende te halen, maar dat lukte niet. En God zei, ik wil niet dat je met hem spreekt, ik ga het hem zelf laten zien. Dus ik kwam terug van vakantie, hij belde net 2 dagen later op, zei, Pieter, is iets bijzonders gebeurd. En ik dacht al, aha, zijn moeder had hem gebeld, in de vakantie. En had gezegd, zoon, we hebben jou vervloekt. Toen jouw broer in een motorongeluk om het leven kwam, hebben we gezegd, was jij maar dood gegaan in plaats van je broer. In Nederland. En hij heeft het wel gehoord, maar op de een of andere manier was hij het vergeten. Maar hij heeft het altijd gevoeld. Hij voelde altijd, ik hoor er niet bij. Die mevrouw die dat net als die getuigenis vertelde, die zei dat ook, hè? Afwijzing. Afwijzing is zo'n gigantische belemmering in weten wie je bent. Eigenlijk ben je een soort geestelijke wees. Als je afgewezen bent. En dat was Ismaël. Die was er niet alleen geestelijk, maar dat was ook letterlijk. En ik kreeg liefde voor die wees. Want waarom? Als ik het verhaal lees, dan zie ik dat God zoveel van dat kind hield. Want voordat hij geboren was, stuurde hij al een engel. Hij stuurde een engel naar Hagar, die slavin. Dat was de eerste vrouw, voor zover de Bijbel dat laat zien, dat er een engel kwam. En die engel die zei, geef hem deze naam, Ismaël, God hoort. En de tweede keer, toen hij in die woestijn liep, bijna dood ging, of eigenlijk hartstikke dood aan het gaan was, dat scheelde niet veel meer, toen kwam die stem of die engel, die kwam weer, die opende een put, de ogen van Hagar gingen open en zag daar een put. En de naam van die put was Rachel Roy, dat betekent levend visioen. En Hagar zag dat en gaf haar zoon levend water, drinken. Hij kon weer drinken. En toen is hij een heel groot vorst geworden. 12 zonen produceerde hij. Heel groot volk is dat geworden. God gaf om die wees. Weet je, dat heeft mijn hart altijd geraakt. Ik heb het nooit zo gezien dat hij een wees was. Maar, want hij was eigenlijk ook weer niet, want zijn vader had hem weggestuurd. Maar tot de dood heeft Ismaël, de dood van Abraham, heeft Ismaël zijn vader nooit gezien. Hij was wel bij de begrafenis, staat er. En God hield van dat kind. En ik had het net over discipelschap is eerst jezelf liefhebben en dan liefde krijgen voor een ander. Voor mij is dat Ismaël. Voor jou kan dat iets heel iemand anders zijn. Misschien zijn dat wel de jongeren hier in Nijmegen. Of juist de ouderen die gewoon alleen zijn. Maakt me niet uit. Of misschien wel liefde voor stelletjes die in scheiding liggen. God kan je liefde geven of je studenten op school. Maakt niet uit. God kan je liefde geven voor één persoon of een hele groep. En dat is voor mij voor Ismaël geworden. Ik heb Gods liefde gevonden. Maar terwijl ik daarmee bezig was, een afgelopen periode, toen liet hij ook zien dat hij dus niet alleen van Ismaël hield, maar ook van wezen in het land Afghanistan. Het werd specifieker. Het werd duidelijker voor mij. Hij houdt van weduwen. Hij houdt van verlaten mensen. Hij houdt van ondervoede kinderen. Hij houdt van vluchtelingen. Je leest het over en over en over in het Oude Testament vooral. Profeten komen en zeggen, ik heb dit tegen jullie. Dan zegt hij 3 dingen. Alle profeten hebben dat bijna gezegd. Je leeft in overspel. Je hebt afgoderij in je leven. Dat zijn dingen die je verkeerd doet. Maar 1 ding doe je niet. Je zorgt niet voor de weduwe, de wees en de vluchtelingen. En eigenlijk, Matthäus 25 zegt precies hetzelfde. Ik ken je niet. En dan staat hij daar voor de koning. En dan bokken en schapen scheidt hij. En Keith Green zong daar vroeger zo heel mooi over. En het raakte me altijd. Dat is voor de oudjes onder ons. Keith Green zei daarvan, die schapen en die bokken werden gescheiden. Waarom? Omdat je niet zorgt voor degene die geen brood hebben. Dat je de naakte niet kleedt. Dat je degene die in de gevangenis is niet bezoekt. Dat je niet voor de wees en de weduwe zorgt. En ik heb me dat aangetrokken en ik heb gezien van, hey God, dat is wat u voor mijn leven heeft. God vraagt me eigenlijk, dat dacht ik altijd, om het land te veranderen, maar dat vraagt hij helemaal niet. Hij vraagt aan mij om lief te hebben wie hij lief heeft. Dat te volgen. Daar naartoe te gaan. En daar hem in te vertrouwen. Dat is eigenlijk de motivatie voor mijn discipelschap. Maar toch heb ik uit dit verhaal ook iets voor jullie geleerd. Het is mijn verhaal. Tot zover. Nu iets voor ons als gemeente. Want ik ben hier niet gekomen alleen mijn verhaal te vertellen. Ik ben hier ook gekomen omdat ik geloof dat in de gemeente heel vaak geestelijke wezen zitten. En ik heb voor de allereerste keer, ik las vanmorgen nog mijn aantekeningen over Toronto toen die opwekking daar begon. En een van de thema's van de opwekking was geestelijk wees zijn en geestelijk zoon zijn. Ik was daar toen en toen hebben ze een heel lijstje van 20 tekenen gehad van wanneer je een geestelijke wezen was en wanneer je een geestelijke zoon was. Nou, ik heb er voor jullie maar 5, want 20 is wel heel veel. Ik noem ze gewoon even. Een geestelijke wees ziet God als een meester, niet als een vader. Hij vertrouwt vaak op eigen kracht, of zij vertrouwt op eigen kracht. De theologie is vaak de wet. Dit moet je doen en dat moet je doen. Dit mag je niet doen, dat mag je niet doen. Zijn veiligheid of haar veiligheid is er eigenlijk niet. Er zit altijd angst achter. Doe ik het goed? Heb ik het goed gedaan? Word ik wel geliefd? Angst. Zijn bevestiging komen altijd van mensen, vaak de leiders. Dat zijn even 5 tekenen waarin je kan zien dat je eigenlijk een geestelijke wezen was. Toen ik in die les zat, toen dacht ik, oh, dat ben ik. Ja, ik was al 20 jaar christen of nog langer. Maar ik was eigenlijk gewoon een geestelijke wees. Ik was wel christen, maar ik leefde als een wees. Want ja, God was eigenlijk mijn heer, mijn meester. En natuurlijk is dat goed, want dat staat ook in de Bijbel, dat God dat ook is. Maar toen Jezus naar de aarde kwam, zei hij, ik kom jullie een openbaring geven die jullie nog niet begrijpen. Ik kom jullie een andere naam laten zien van God, een naam die je eigenlijk nog niet begrijpt. En eigenlijk is dat voor moslims precies zo, want die kennen alle namen van God, behalve 1. Vader. Ze kennen dat woord niet. Laat ik even in de ik-vorm spreken. Ik heb dat ook. Ik heb God altijd vader wel genoemd. En ik voelde ook wel dat hij eigenlijk mijn vader was. Maar heel diep in mijn binnenste beleefde ik dat helemaal niet. Hij bleef toch meer de meester. En mijn theologie was toch meer de wet. Dit moest ik voor hem doen en dat moest ik voor hem doen. Gelukkig, zoals ik dat heb verteld, ben ik dat helemaal in een proces gaan zien. Werd helemaal veranderd. Dus God werd mijn vader. En ik kan je eerlijk zeggen dat langzaam maar zeker mijn vertrouwen niet meer op mijn eigen kracht was, waar ik heel goed in was. Ik werd echt veranderd, want ik begon God als vader te vertrouwen. Maar het leuke is, ik begon ook andere mensen te vertrouwen. Andere mensen, broeders en zusters vooral, die hadden altijd een nog krachtige bediening dan ik. En ik zag dat er toch een soort competitie. Dat wilde ik ook. Er was altijd een soort toch. Dat mocht je natuurlijk niet zeggen, maar dat was een soort streven om ook dat te zijn. Maar toen ik ging leren dat God mijn vader was, ging ik ook mezelf verheugen in het feit dat God ook anderen gebruikt op een andere manier dan mij en dat ik me daarin mocht verblijden. Mijn theologie werd een liefde- en genadetheologie. Ook voor mezelf vooral. Ik kon mezelf geen genade geven. Ik moest alles goed doen. Maar toen ik God als vader leerde kennen, toen zag ik echt dat hij mij genade gaf en dat ik dat gewoon moest accepteren. Dat hij zei, oké, het is goed Piet, het is vergeven, klaar. Niet meer over hebben, het is nu klaar. Mijn veiligheid, ik had zoveel angsten, heb ik hier wel eens iets over verteld ook. En goed, ik had natuurlijk angst voor geweld, ik had angst voor bergen, ik had angst voor niet genoeg financiën en noem maar op. Een hele lijst van angsten, ik heb ze een keer opgeschreven. En als ik heel eerlijk ben, nu ik in dat vertrouwen met de Vader leef, niet dat ik helemaal geen angsten meer heb, die heb ik soms overvalt het me ook wel eens, maar het is zo anders. Er is rust in mijn hart gekomen. Er is echt rust in mijn hart gekomen en vrede vooral. En toen ik 1 keer in Afghanistan was, toen worstelde ik nog steeds met die angst. Ik lag in een bed en toen was het nog helemaal aan het begin. En we hadden de ene bomaanslag naar de andere meegemaakt, waar we vlakbij waren geweest, mensen ontmoet die erin gezeten hadden. En op een gegeven moment, op zo'n telefoontje, ging steeds zo'n pieper af. Dus ik zei, wat is dat voor een rare pieper? Jullie raken steeds in paniek als die pieper afgaat. Ja, zegt ze, dat is weer een bom. Nu is die alleen vlak bij ons afgegaan. En zo moest ik naar bed. Oh man, ik deed het echt in mijn broek. Ik lag zo'n baby onder de dekens. En ik zei, God, wat bent u nou? En ja, zo'n mooi village of peace. Maar ik heb geen peace. Ik weet niet of je dat kan beseffen, wat dat betekent voor iemand die dat zegt. Hè? Village of peace. Maar waar is je eigen peace dan? Je vrede, waar is die dan? Weet je, op dat moment kwam Jezus binnen in die slaapkamer. Ik weet nog precies, ik weet precies het huis. En hij kwam binnen en ik zei ook tegen hem, God, ik heb geen vrede. Jezus, doe er wat aan. En hij zei, ik ben de vredevorst. Ik ben het. Geef je maar over aan mij. Ik ben vrede. Vrede is niet een woord, vrede is een gevoel. Weet je, en het kwam echt binnen. Ik kan je eerlijk vertellen, dat was een van de lekkerste ervaringen die ik had. Het is gewoon lekker. Die angst even weg. Even ontspannen, weet je. Alle stress van je af. en te weten, het is goed, deze plek, vol gevaar, maar ik ben met je. Weet je, we zingen zo vaak erover. We belijden het zo vaak, maar beleven we het ook. Is Jezus echt je vredevorst in elke situatie? Nou, dat is een heel verhaal. En de laatste. Ik was altijd, en daar ga ik zo nog wat meer over vertellen. Ik was op zoek naar bevestiging, vooral van mijn leiders. Maar nu weet ik, van wat ik ook doe, mijn bevestiging komt van mijn vader. Islam probeert eigenlijk ook zijn gat te vullen. Zijn hart, het gat in zijn hart te vullen. En die ziet God niet als een vader. Dus hoe vult hij dat? Als God geen vader is en heeft hij dus ook geen zoon, dan gaat hij proberen als een dienstknecht te leven. Niet als kinderen. Ze zoeken hun acceptatie van God door werken, niet door genade. We zeggen vader tegen God, maar we ervaren helemaal niet dat hij onze vader is. Ik heb dus diverse geestelijke vaders gehad. Er zijn een paar hele bekende bij, ook onbekende. Sommige van jullie kennen Floyd. Ik heb bij Jeugd met Opdracht gewerkt onder Floyd. Sommigen kennen Dirk Prins. Nou, ik heb 2,5 jaar met Dirk Prins gereisd. Sommigen kennen misschien Henk Rothuizen van Rafael. Ik ben een Rafael-voorganger geweest. En nog een hele hoop namen. Ik geloof dat ik er een keer 10 opgeschreven heb. Hele bekende, hele onbekende. En als je met die mensen leeft en reist, dan zie je altijd ook de zwakke dingen van die leiders, toch of niet? En op een gegeven moment merkte ik in mijn leven, en gelukkig heb ik een vrouw die daar mij attent op gemaakt heeft, maar ik kon een hele poos met zo'n leider mee en dan na 4-5 jaar had ik genoeg zwaktes gezien dat ik een soort afhaakmoment had. Ik ging dan ook vaak naar een andere kerk. Want ja, daar was het toch beter dan. Maar als ik daar weer een poosje was, dan was daar weer hetzelfde liedje. Alleen, ik zag mijn eigen hart niet. En ik wil heel eerlijk zijn. Want vaak zien we wel het probleem van die ander, maar niet ons eigen probleem. En mijn probleem was eigenlijk gewoon dat ik bevestiging zocht. Dus ik was toen, het heet ook Berea, dus in de tijd dat ik Theo en Petra leerde kennen. En ik had een geweldige voorganger, Jan Pol. En komt hij hier wel eens of niet? Nee, hè? Nee, nou goed, gewoon een geweldige man gods, enorm goed onderwijs, maar na 3 of 4 jaar botste ik gigantisch met hem. En ik zei zo tegen Ina van, nou joh, we gaan weer op zoek naar iets anders, want dat is niks voor mij, dit wordt het niet. En toen zei Ina, nou, dat is heel fijn dat jij dan gaat, maar ik ga niet mee. Ik heb een hele koppige vrouw, net zoals Petra volgens mij, dat is ook echt zo'n, hè, die gaat ook gewoon staan. Ze is wel lief, hè, toch? Niet, oh, kijk, Arie verdedigt je Petra, dat gaat goed. Maar Dat was echt het begin van de openbaring van God in mijn hart. Dat het niet zijn probleem was, maar dat het mijn probleem was. Waarom? Ik zocht eigenlijk maar één ding, bevestiging. Ik deed alles in de gemeente. Ik was bezig met gebed, we waren met gemeentestichting bezig. Ik was overal, gaf ik voor me op. Eigenlijk om maar één diep ding. En dat was dat een vader tegen mij zei, Piet, ik hou van je. Je doet het goed. Ik deed het ook goed. Hij was ook tevreden met me, maar hij gaf niet datgene wat ik nodig had. Zijn onvoorwaardelijke, onverdiende liefde. En dat is een soort iets in ons hart, dat hebben we eigenlijk altijd nodig. En ik had gelukkig niet alleen een hele goede vrouw, maar ook een hele goede vriend. En die vriend, die zat in mijn bestuur en die zei, Piet, het gaat niet goed tussen jou en Jan. We gaan nu naar hem toe. Ik zeg, ben je helemaal gek? Ja, we gaan nu naar hem toe, kom maar mee. En hij liep weg uit mijn kantoor, of ik nou volgde of niet. Hij liep gewoon daar naartoe. En ik zeg, waar ga je naar heen? Ik zeg, ga nu naar Jan toe. Ik zeg, nee, dat ga je toch niet doen, joh. Dat gaan we toch niet doen. Nee, zegt hij, ik wil dat jij met mij meegaat. Kom, we gaan het oplossen. We zijn er naartoe gegaan. We zijn gigantisch geclashed. Maar het was wel nodig. Want we spraken heel eerlijk tegen elkaar uit wat ons probleem was. Dus op het einde zei ik ook, ja, Jan, eigenlijk verwacht ik maar één ding van jou. Dat jij tegen mij zegt dat ik het goed doe. Daar komt het eigenlijk op neer. Ondertussen wist ik dat al. Ja, zegt hij, en ik heb maar één angst dat ik het niet goed doe voor jou. En daarom doe ik het juist niet. Want ik ben zo bang, want je hebt al heel veel leiders gehad waar je teleurgesteld bent, dat wist hij. Dus ik ben de volgende leider. Dus hij had ook een angst. Zie, en we spreken dat nooit tegen elkaar uit. Dat doen we niet zo gauw. Dat soort diepe dingen blijven heel diep in ons hart zitten. Want wij hebben een vader gehad of een moeder gehad, waardoor het allemaal begonnen is. Of een leraar, of een directeur op school, of ons werk. Er is altijd wel iemand geweest die zoiets gedaan heeft, waardoor we die diepe pijn wegdrukken. Bijvoorbeeld cleansing streams, hè, ik heb ook dat soort dingen gedaan. En dan komt dat naar boven, die rommel, die troep, die komt naar boven. Weet je, en als dat blijft zitten, als het er niet uitkomt, dan hebben we een soort valse motivatie, een soort vals leven, een stroom in ons leven, waardoor we schuin groeien, waardoor we niet recht groeien. Ik zag dus niet mijn eigen hart. Ik heb geleerd dat God niet de God is die ik kan bedenken. Dat is heel diep wat ik zeg. Die ik kan maken zoals ik hem nodig heb. Zo was ik met God bezig. Ik ga dat nog een keer zeggen. Ik heb geleerd dat God niet de God is die ik bedenk. Ik heb geleerd dat ik hem niet kan maken zoals ik hem nodig heb. Ik heb geleerd dat God God is. En daar zongen we straks over. Veel vraagtekens over God heb ik. Die worden niet opgelost. Maar dat heb ik geaccepteerd. Hij is zo. En ik ben de zoon, wat er ook gebeurt in mijn leven, die hij lief heeft. En als het niet goed gaat, geeft hij daar gewoon genade voor. En that's it. Niet meer. Zo simpel is het. En dat is nou geloof. Dat is nou geloof in iemand die we niet helemaal kunnen doorgronden. Die we niet helemaal kunnen begrijpen. Die anders is dan dat wij denken dat hij zou moeten zijn. Dus in feite heb ik het beeld van God in een soort doos gestopt. En daar moest hij aan voldoen. En die dag of dat moment in mijn leven heb ik niet alleen zeg maar mijn beeld van mezelf veranderd. Wat ik over mezelf had. Dat ik die acceptatie nodig had van een leider. Ik heb ook het beeld van God veranderd. God is veel groter. Hij is veel machtiger. En er zijn dingen die hij makkelijk kan doen die ik niet begrijp waarom hij het niet doet. Maar ik snap dat dus niet. En daar leef ik nu mee. Dus als ik naar Afghanistan ga, dan weet ik gewoon, dit is wat ik van God verwacht, maar hij doet het niet. Daar zal hij een reden voor hebben. Ik weet niet waarom hij dat niet doet. Ik begrijp het helemaal niet. Maar zijn plan over die aarde is zoveel groter als ik kan begrijpen. Het enige waar ik nu naar op zoek ben is, God, wat is uw liefde? Voor wie? En het gekke is, ik zie dat constant. Ik zie het constant. Theo heeft het meegemaakt. Verschillende keren nu in mijn leven. En hij gaat nog steeds mee. Weet je, op een gegeven moment, toen in die vaste tijd, zei God, ik wil ook dat je financieel gaat bijdragen aan die wezen. Ik ga dat trouwens niet aan jullie vragen. Hij vroeg het aan mij. Ik zei, ja, God, ik geef al zoveel weg. Ik bedoel, mijn portemonnee is ook maar beperkt. Nee, ik wil dat je het doet. En ik zat me te bidden dat God meer geld zou geven. Nee, God zei, ik wil dat jij geld geeft. Het moet jou wat kosten. Een offer. Nou, als God een offer vraagt, betekent altijd dat het zeer doet. Weet je dat? Doet echt zeer. Dus we hebben gewoon gezegd, oké, we gaan dat doen. Dus we hadden al geld apart gezet. En toen hoorde ik over het verhaal van Marcia. Ik denk, dat is ons eerste project. En God zei, dat is geen project. Het zijn mensen. Vijf kinderen. Zonder vader. Dat is niet een project. Daar hou ik van. En wat ik met ze ga doen, wat ik met die kinderen ga doen, dat kun jij helemaal niet zien. Ik heb een plan met die kinderen. Vijf kinderen. Zonder vader. En ik wil, Piet, dat jij zonder voorwaarden, zonder condities, gewoon zegt, hier heb je wat. Zorg dat die kinderen gekleed worden. Dat ze eten hebben, dat ze naar school kunnen. Ik ken die mensen verder helemaal niet. En toen kreeg ik een foto. Ik heb alleen maar gehuild. Waarom? Eén weduwe. Die ik maar kan helpen. Van de 2 miljoen. Maar ik heb er één ontmoet. Die God op zijn hart heeft. En ik hoop dat nog heel veel andere mensen over de hele wereld ook zo gaan denken. Ik kwam een bankdirecteur tegen. En we hadden het over ondersteuning en zo. En ik zei alleen maar, God, hoe kan ik in vredesnaam zijn hart bereiken? Want we hadden het over geld en projecten en land veranderen. En dan had hij echt interesse. Hij had heel veel interesse, maar ik had zijn hart niet. En toen begon ik dit verhaal te vertellen. En toen zei ik, weet je, één van die jongens kan misschien wel president worden. Als ik kijk naar het verhaal van Obama, als ik het goed begrijp, is hij ook heel arm geweest. Waarom zou één van die jongens niet president kunnen worden? Of burgemeester? Of gouverneur? Of leraar? Of misschien iemand die van zijn buurman houdt? En weet je, ik ga tot slot naar het laatste verhaal van de generaal. En ik ga dit verhaal vertellen niet omdat ik goed ben of zo, maar het is zo'n wonder dat ik dit heb mogen doen. Als je mij kent en als je mijn verhaal gehoord hebt, ik dacht helemaal niet zo geweldig over mezelf. Ik deed wel dingen en ik deed goede dingen en ik heb veel invloed gehad in mensen. Ik denk dat ik een goede vader geweest ben. Ik denk dat ik een goede opa probeer te zijn. Maar dat ik ooit met generaals zou spreken, nee, dat is voor mij niet weggelegd. Terwijl God, misschien 30 jaar geleden al tegen mij zei van Piet, ik ga je gebruiken voor hooggeplaatste. Ja, dat is wel leuk, zo'n profetie. Dat streelt je ego, want jullie hebben dat vast ook wel eens gehad misschien. Maar dat streelt je ego, maar het ligt dan weer in de kast en dan gebeurt het toch niet. Maar op een dag, ik was in het midden van Afghanistan en ik had een contract getekend. En de eigenaar van de villa, noemen wij dat, die woont in Kabul, die had gehoord dat ik naar het midden van het land van Afghanistan kwam, naar Bamiyan. En hij kwam met zijn soldaten, auto's, zwaar gepantserde auto's, kwam hij vanuit Kabul naar Bamiyan. Dat is niet zo heel ver, dat is denk ik 3, 4 uur rijden. En hij kwam naar de villa toe om mij te ontmoeten. Maar ja, ik had hartstikke druk. We waren met trainingen bezig en ik had eigenlijk helemaal geen tijd voor die man. Ik wist ook niet wie die was. Ik had wel iets over hem gehoord. Hij was 14 jaar staatssecretaris van Defensie geweest onder het ministerie van Karzai. Dus het was een hele belangrijke persoon, maar eigenlijk wilde ik hem niet ontmoeten, omdat ik dacht, wat moet ik tegen die man zeggen? Wat moet je nou tegen zo iemand zeggen? Toch? Ik kan een hoop praten, maar niet tegen dat soort mensen. En mijn vriend Amir, die zei tegen mij, Piet, je moet er echt heen. Dat is heel onbeleefd als je niet naar hem toe gaat. Hij komt heel ver weg om jou te ontmoeten. Dus nou goed, uiteindelijk afspraak gemaakt. En ik dacht, nou ja, goed, we ontmoeten elkaar, we geven een hand, we bezegelen het contract en ik ga weer terug. Maar dat werd een gesprek van 3 uur. En tijdens dat gesprek vroeg ik aan God, hoe kan ik zijn hart raken? Waar is uw liefde? Ik ging niet vertellen wat hij allemaal fout gedaan had. Ik ging zoeken naar waar is Gods liefde voor die man. En hij liet me 2 kinderen zien, een jongen en een meisje van ongeveer 10 jaar oud. En ik wist dat het wezen waren. En ik denk, wat moet iemand die zo'n hoge positie heeft gehad voor Defensie nou met wezen? Ik kon die link helemaal, kun je het voorstellen? Dat is nou niet een logische link. En ik besloot om gewoon een stukje van mijn verhaal te vertellen. Ik wist dat die man ondertussen fanatieke moslim was. En ik begon iets te vertellen over mijn schoonzoon. Mijn schoonzoon, voordat hij met onze dochter Esther ging trouwen, heeft hij 2 keer in de gevangenis gezeten, dus dat vertelde ik hem. Ik zeg, weet je, op een dag vroeg mijn dochter Esther van, joh, pap, wil je bidden? Dat zei ik ook zo tegen hem. Om te kijken wat God wil voor mij en ik ben verliefd op die jongen. Wat vind je daarvan? Ik zei, nou, dan weet ik wel wat ik ervan vind. Ja, gewoon, ik wil niet dat jij bent een crimineel trouw. En ik had al heel veel over die jongen gehoord. Maar God heeft mijn hart veranderd. En hij is nu een van mijn allerbeste vrienden op deze wereld. En dat vertelde ik tegen de generaal. En dat hij ook, dat ik vertelde hem, ik moest hem een tweede kans geven. Dus ik vertelde ook helemaal hoe ik met hem uitgegaan was en hoe er echt een relatie ontstaan was. En zo vertrok ik. Toen ik wegging, toen zei hij eigenlijk, Piet, ik wil je vriend zijn. Jij bent zo'n aardige man. Ik wil je vriend zijn. Nou ja, weet je, als Theo dat tegen me zei, vind ik dat leuk. Maar als zo iemand dat zegt, denk ik van, ja, dat is een soort beleefdheid, iets, weet je wel. Dat doen ze, dat is gewoon hooggeplaatste mensen zeggen behoorlijk aardige en leuke dingen. Dus ik ging weg. Maar eigenlijk vond ik het ook wel leuk dat hij dat zei. Dus ik ging een soort zwevend naar huis, naar het hotel. Deze laatste reis, toen Theo ook meegeweest is, toen hoorde hij dat ik kwam. En hij zei, ik kan niet naar Bamiyan komen, wil jij naar mijn huis komen? En toen dacht ik van, wauw, dat is wel bijzonder, ik wil die man weer ontmoeten. Dus ik ging naar zijn huis in Kabul. Zwaar bewapende auto opnieuw door Kabul heen. Echt zo'n scheurauto. Dus ik vond het ook wel interessant. En we kwamen bij een hele grote villa aan. En daar was de generaal weer. Hij kwam heel hartelijk. Hij woonde er net, hij had het net ingericht. En een grote, hele grote kamer met allemaal die hele luxe stoelen. En daar moesten wij op zitten. Het was veel te groot voor ons. Maar ik voelde me lekker. Ik denk, geweldig dat ik hier mag zijn. En dat ik gewoon iets mag delen met deze man. En hij zei, Piet, ik moet je wat vertellen. Hij begon gelijk. Hij nam gelijk het gesprek over. Hij zei, Piet, dat verhaal van jouw schoonzoon. Weet je, ik was van plan om mijn zwager om te laten leggen. Want hij gaat heel slecht met mijn zus om. En je weet hoe wij dat in Afghanistan doen. Maar ik wilde dat doen en toen dacht ik aan jouw schoonzoon. En hoe jij hem een tweede kans gegeven. Ik ben naar hem toegegaan. Ik heb hem gehukt. Ik heb gezegd dat hij slecht was, maar dat ik hem vergaf. En dat ik een vriend had uit Nederland die tegen mij had gezegd dat ik hem een tweede kans moest geven. En het is gelukt. Het is gelukt. We zijn niet vrienden, maar het gaat goed tussen ons. En zegt hij, weet je wat ik ook doe? Hij zegt, weet je, als ik dan zo'n toespraak moet houden voor al die belangrijkste mensen, ga ik dit verhaal vertellen. Dus ik ga dat ook vertellen aan al die belangrijke meetings waar ik kom. Ik zeg, wil je nog meer verhalen horen? Ja, zegt hij, ik wil van je leren. En toen ben ik gewoon, ik denk, ja, nu wordt het spannend, want wat ga ik vertellen? Dus ik dacht, nou, ik begin met Ismaël, dat staat ook in de Koran. Dus ik zeg, je kent het verhaal van Ismaël. En dat was een wees. En toen had ik hem. Hij werd zo diep geraakt. God raakte zijn hart aan. En hij zegt, Piet, weet je, ik hou zo van wezen. Ik heb iets met wezen. Ik ga steeds op bezoek en ik zoek moeders met kinderen op en die geen vader hebben. Maar ik weet niet wat ik moet doen. En toen, mijn collega Bas was er ook bij. En zegt hij, weet je wat we zouden kunnen doen om je te helpen? Wij hebben waardetrainingen. We geven 5 waardes en dan geven we les over. Wat zou je ervan vinden als we dat in je gezin en voor je staf zouden doen? Ja, zegt hij, doe maar. Kom maar de volgende keer. Nou, weet je, dit zijn zulke unieke mogelijkheden dat ik denk van, God, als ik leer van mezelf te houden, dan opent u vanzelf die deuren. En dus ik ging weer bijna weg en zegt Piet, ik moet nog een keer iets tegen je zeggen. Ik heb de vorige keer gezegd dat ik je vriend wilde zijn, maar dat meen ik echt. Hij zegt, ik wil niet alleen je vriend zijn, ik wil ambassadeur worden van jullie project, Village of Peace in Afghanistan. Hij zegt, en weet je, ik wil nog één ding tegen je zeggen. Ik heb nog nooit zo'n aardige man ontmoet in Afghanistan. Zo'n lieve man. En dat iemand dat over mij, weet je nog dat mijn probleem was goedkeuring van leiders? Snap je wat ik probeer te vertellen? Hier was een leider, jarenlang aan de top gezeten. En die gaat dit over mij zeggen. Ik was er niet eens naar op zoek dat hij dat zou zeggen. Maar het kwam vanzelf. Weet je, en ik geloof dat God dat met ons wil doen. Dat hij ons hart diep wil raken met zijn vaderliefde. Ondertussen komen de kindjes allemaal binnen. Wat zijn jullie zacht binnengekomen, lieve kinderen. En volgens mij is dat ook het teken dat ik gewoon moet stoppen. Vinden jullie ook niet? Vinden jullie ook niet? Zeg maar gewoon ja. Ja, hij vindt het, ja. Ik ga stoppen. Ik ga nog gauw voor jullie bidden en dan mogen jullie naar huis. Of nee, koffie geloof ik, hè, toch? Koffie. Theo die knikt zachtjes, dus betekent het zo genoeg. Vader in de hemel, dank u wel dat u een God bent die zichzelf vader noemt. En dat Jezus naar deze aarde gekomen is om dat vaderhart van u te laten zien. Jezus liet zien dat God meer was dan een meester. Hij liet ook zien dat God een vader was. Die van ons houdt, die ons omarmt en tegen ons zegt, ik accepteer je zoals je bent. En dat wil hij vanmorgen tegen jou zeggen. Ik accepteer je zoals jij bent. Met al je sterke punten, maar ook met je zwaktes. En zo hou ik van jou en niet anders. En daar wil ik je mee zegenen vandaag. Zo mag je deze week ingaan. Dat God houdt van jou, van je sterke kanten, maar ook hij omarmt je zwakke kanten. En dat mag je zelf ook doen. En daar zegen ik je mee in Jezus' naam. Amen. Ik wil je nog één ding attent op maken. We gaan hier in de toekomst ook met jullie gebedsavonden houden. Daar hoor je straks in de toekomst meer over. Maar ik heb ook een boek meegenomen. Iets wat ik steeds ontdek is dat heel veel moslims door dromen en visioenen gewoon God leren kennen. Dat verhaal van Ismaël, dat is één verhaal wat ik vertel. Maar in dit boek staan, Ik heb zelden een boek gelezen waar God zo direct met mensen spreekt. Er staan 2 verhalen in over Afghanistan. 1 verhaal gaat over een man die zonder enige tussenkomst van wie dan ook, meer dan een half jaar bijna elke dag het bos ingaat en daar God ontmoet. En toen ik dat verhaal las, dacht ik, oh God, ik ben gewoon jaloers. Dat God op die manier vandaag, hè, dit is niet een verhaal wat 2000 jaar geleden geschreven is, dit gebeurt vandaag in de moslimwereld. En als je daar interesse in hebt, het is te koop. Je kunt het ook eventueel met een pasje afrekenen. Dus het is echt een boek wat ik je aan wil raden. Het is net uit. Amen.